Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 87, tweede en het derde vers. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel, tot uw eer bij hen geteld, die mijn grootheid zingen. 2 en 3 van Psalm 87. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Genesis 11, vers 1 tot en met 9. En vanuit Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Genesis 11, vers 1 tot en met 9. En Handelingen 2, vers 1 tot en met 13 zijn de schriftlezing nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen wij Genesis 11, te beginnen bij vers 1. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Siniar, en zij woonden al daar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen, strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welk opperste in, tot in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren, die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide, zie, zij zijn enerlei volk en hebben allen enerlei spraak, en dit is er dat zij beginnen te maken. Maar nu, zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde, en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want aldaar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Tot zover de eerste lezing. En de tweede schriftlezing is Handelingen 2, te beginnen bij vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iedere van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op de morgen van deze eerste Pinksterdag is Handelingen 2, vers 11b. Daar luidt Gods woord en de tekst, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer u ons in uw goedheid hebt gebracht onder uw woord op deze eerste Pinksterdag, past het ons om allereerst uw grote naam te erkennen en te danken. Want u bent goed voor ons geweest. U hebt ons willen sparen in de achterliggende tijd. U geeft dat we opnieuw onze plaats onder uw woord mogen innemen, het zij in dit kerkgebouw, het zij thuis. En voor degene hier in ons midden geldt dat er ook zijn die langere tijd van de gang naar uw huis verstoken waren. U hebt het gegeven dat ze weer onder ons mogen zijn. We zeggen uw naam daar eerbiedig dank voor. En Heere, wij bidden van u, of u deze morgen zelf onder ons wil komen. U die niet aan een plaats gebonden bent, wilt u hier zijn in dit kerkgebouw op de kansel en daaronder, maar ook in de woningen thuis, waar we meeluisteren. En wilt u met de geest van Pinksteren krachtig en onweerstaanbaar werken in zondaarsharten. Laat het zijn, Heere, wat we zojuist gelezen hebben en gehoord hebben als de tekst, dat wij vanmorgen in onze eigen taal de grote werken Gods mogen horen spreken. En wilt u die woorden brengen in ons hart? Heere, we moeten voor uw aangezicht belijden dat er van onze kant zoveel barrières en zoveel muren opgetrokken zijn. Ons hart is van nature gesloten voor uw roepstemmen en voor uw woord. Het staat open voor de zonde en voor alles van deze wereld. Maar wilt u geven dat door het werk van uw geest onze harten geopend mogen worden voor uw woord en uw woord voor ons hart? En wilt u, Heer, het geven dat we deze morgen iets mogen ondervinden van de kracht van de geest van Pinksteren? Heren, dan dragen we elkaar aan u op in de verschillende zorgen en moeite die er kunnen zijn. We denken aan onze zieken, degenen die oud zijn, die te maken hebben met de zwakte van het lichaam. Onder hen denken we heel bijzonder aan onze oude zuster den Hartog. We dragen haar samen met haar man en degenen die haar lief zijn aan u op, met de bede of u haar ondersteunen wil in de weg van afbraak van krachten. Heere, gedenk aan hen die op andere wijze de zwakheid van het lichaam ervaren en daar hoeven we niet oud voor te zijn. Dat kan ook zo zijn wanneer we nog jong zijn. Wilt u in die omstandigheden het kruis heiligen? Heere, wij bidden voor degenen die in afwachting zijn van onderzoeken of verdere uitslagen van onderzoeken. Te midden van de onzekerheid die dat met zich meebrengt, dragen we ook hen aan u op en we denken ook aan onze koster die cardiologisch onderzoek ondergaan zal. Heere, wil u geven dat het alles mag meevallen. Wil u hem ondersteunen en helpen en in alle dingen gedenken. Met zijn vrouw en met degene die hem lief zijn. We willen aan u opdragen degene die een operatie in het verschiet hebben en dan denken we aan onze zuster Luttekhuizen. Het is nog niet helemaal bekend wanneer dat plaatsvindt, maar duidelijk is wel dat er een operatie moet volgen. Wil u het wel maken, Heere? En wil u geven dat ze zich in uw hand mag geven? We denken aan degene van wie de namen niet genoemd worden, maar die even goed te maken hebben met zorgen over de gezondheid. Heere, gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat we het in uw hand geven, gedenken ieder. Wees u met degene die verdriet en rouw kennen. Wees met degene die het om andere reden moeilijk hebben, wil u ze alle gedenken. We dragen aan u op degene die nieuw leven mogen verwachten. Dat mag ook zo zijn in het midden van de gemeente en we bidden of u uw bewarende hand wil uitstrekken over dat prille leven dat nog niet geboren is, maar ook over de moeders. Heere, wil u boven alles uw kerk bouwen, ook uit het komende geslacht en uit het opgroeiende geslacht. We denken, Heere, aan onze jongeren. Ook de jongeren die examen doen in deze tijd, wil u ze helpen? Wil u ze kracht en wijsheid en rust geven? Maar laat het zijn dat ze in hun jonge jaren ook alle kracht biddend van u zullen verwachten. Heere, wil u aan ons denken? En wil u vanmorgen in harten van zondaren werken, bekerend, vernieuwend, onderwijzend, leidinggevend vanuit uw woord? Laat er dan ook vanmorgen voor een ieder een woord bij mogen zijn, Heere. Wil u onverschillige zondaren en zondaressen, jonger of ouder, in het hart grijpen? En wil u ze te sterk worden? Wil u degene die met worstelingen en vragen hun plaats onder het woord hebben ingenomen laten bemerken dat u de grote kenner van harten en levensgeschiedenissen bent? En Heere, wil u in hun eigen taal tot hen spreken? Wil u degene die vanmorgen met honger en dorst onder uw woord gekomen zijn en u weet waar ze zijn, wil u ze, Heere, opzoeken? U kent dat hart dat vanmorgen schreiend zich tot u de Heere richt en het vraagt: Heere, als het nu Pinksteren is op de kalender, zou het nu ook Pinksteren mogen worden in mijn hart? Zou u iets van de zegen van Pinksteren willen schenken, van dat werk van die geest die alleen maar in de waarheid leidt? Heere, wil u dat geven? We bidden of u sterkte en hulp wil geven op de kansel bij het preken. Laat onze verwachting, Heere, van u de Heere mogen zijn. En wil u woorden geven, zoals u ze eenmaal gaf aan de discipelen. Wil u, Heere, uw koninkrijk uitbreiden. Wij hebben dat alles niet verdiend, Heere. Want als wij vanmorgen de geschiedenis van de torenbouw van Babel hebben gehoord en gelezen, en we leggen ons eigen hart en leven ernaast, wie van ons moet dan niet beschaamd zijn ogen neerslaan en het zeggen: o God, daar wordt ons beeld getekend. Zulke mensen zijn wij, mensen die in ongehoorzaamheid een eigen toren proberen te bouwen naar de hemel. Mensen die zichzelf een naam willen maken, mensen die in ongehoorzaamheid bij u de Heere vandaan gaan. En wil u geven dat het woord ons daar ook vanmorgen aan ontdekken mag, opdat we verootmoedigd worden en Heere voor u zullen neerbuigen met de bede: schenkt u uw genade. Sterk alle die deze dag hun werk te doen hebben, bij de hulpdiensten, in de ziekenhuizen, in de ouderenzorg, op andere plaatsen in de gezondheidszorg. Sterk ook alle die een taak in de dienst hebben. Onze koster, onze organisten dragen we aan u op. Ook de broeders, ambtsdragers, bevelen we aan u aan. Heere, gedenk ons allen. En wil ons horen en verhoren, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 119, het 86e vers, willen we overdenken onder het orgelspel. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden, want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heere. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de zendingen, voor Algemene Kostenkerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Als geliefde gemeente, de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, wordt uitgestort, dan gebeurt dat, zoals wij alle weten, onder drie veelzeggende tekenen. Het eerste teken, dat is het geluid als van een geweldig gedreven wind. En wat dat is, dat hebben we ook in de achterliggende dagen nog kunnen horen. Hoe de wind zijn kracht uitoefende, hoe het geluid van een stormwind te horen was rond onze huizen. Zo krachtig werkt de Heilige Geest. Zoveel kracht is er nodig om harten van zondaren in te nemen, maar zo krachtig wil Gods Geest ook werken in harten. Tweede teken, wat moeilijker ons voor te stellen, wat de Bijbel noemt verdeelde tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen. Iets dat aan de ene kant doet denken aan een tong waarmee wij spreken, en wat aan de andere kant doet denken aan een vlam die verwarmt, die reinigt. En ook dat is kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest. Hij geeft te spreken. Hij verwarmt wat koud is. Hij verlicht wat duister is. En misschien dat er vanmorgen wel mensen in de kerk zitten of met ons meeluisteren die zeggen, die duisternis en die koude is er zo in mijn hart. Leg uw vinger vanmorgen maar eens bij dat tweede teken. Teken van het vuur. Maar dan het derde teken, en daar willen we deze morgen heel bijzonder bij stilstaan. Het teken dat de discipelen gaan spreken in vreemde talen, zoals de Geest het hun geeft uit te spreken. Zodat in onze tekst we de mensen op de Pinksterdag horen zeggen in grote verwondering, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Daar willen we met de hulp van de Heere bij stilstaan. En we schrijven bij onze tekstwoorden het talenwonder op de Pinksterdag. Het talenwonder op de Pinksterdag. We letten op drie dingen. Allereerst op de achtergrond van dat wonder. Daar gaan we vanuit onze tekst terug naar de eerste schriftlezing, Genesis 11, waar we het tegenbeeld van Pinksteren vinden. In de tweede plaats letten we op de getuigen van dat wonder. Wie zijn het precies? Die zeggen, wij horen hen in onze eigen talen de grote werken Gods spreken. En wat voor boodschap ligt daarin? Niet alleen voor jongeren, maar vanmorgen ook heel bijzonder voor mensen die menselijk gesproken over de helft van hun leven zijn. En in de derde plaats, de bedoeling van dat wonder. Wat wil de Heere met dat wonder bewerkstelligen als mensen in hun eigen talen de grote werken van God horen spreken? Dus de achtergrond van dat wonder, de getuigen van het wonder en de bedoeling van dat wonder. We kunnen, gemeente, de woorden van onze tekst alleen maar verstaan tegen de Bijbelse achtergrond van de geschiedenis die we vanmorgen als eerste schriftlezing hebben gehoord en hebben gelezen. De geschiedenis die al van oude tijden af door de alleroudste kerkvaders genoemd is, het tegenbeeld van Pinksteren. En onze kinderen en jonge mensen moeten het voor zichzelf nog maar eens vergelijken in de komende tijd. Misschien vanmiddag zo tussen de diensten door. De torenbouw van Babel en de geschiedenis van Pinksteren. Daar zijn allerlei opvallende verschillen en overeenkomsten tussen te vinden. Wat gebeurt er precies bij die torenbouw van Babel? We zijn dan, gemeente, in de geschiedenis tussen de zondvloed en de roeping van Abraham. En over die tijd tussen Noach en Abraham, daar weten we niet zo heel veel van. Maar deze geschiedenis die we vanmorgen gelezen hebben, is ons overgeleverd. Hoe de Heere na de zondvloed, en dat weten we, aan de mensen de opdracht had gegeven om zich te verspreiden over heel de aardbodem. Dat was de opdracht, dat was het bevel van God. De mensen moesten overal over de aardbodem gaan wonen. En dan lezen we in Genesis 11 hoe er een aantal mensen samenklontert in de vlakte van Sinear. Ergens in het huidige Irak. En die mensen vatten het plan op om een stad te bouwen en om een toren te bouwen. Die toren moet geweldig hoog worden. Ze zal de vorm ongeveer hebben gehad van een piramide. Maar wat precies de bedoeling is van de torenbouwers van Babel, dat leest u in Genesis 11 vers 4. Waar de mensen het tegen elkaar zeggen, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat we niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. U hoort daar eigenlijk drie motieven in doorklinken. Drie redenen die de torenbouwers van Babel hebben gehad toen ze deze toren gingen metselen. Zo'n 3000 voor Christus. De eerste reden is, ze willen een toren bouwen waarvan het opperste, waarvan het hoogste punt in de hemel reikt. En als dat gezegd wordt, in het woord van God, daar ligt daar eigenlijk direct iets alarmerends in. Hier ziet u mensen bezig in de letterlijke zin met datgene wat ons mensen in het bloed zit, sinds we uit het paradijs verdreven zijn. Wij zijn geneigd van nature om zelf een toren proberen te bouwen die tot aan de hemel reikt. Gaat u het eens na, even goed als ik dat doen moet en ook gedaan heb in de achterliggende week bij de voorbereiding van de preek. Gaan we het eens na in ons eigen leven. Wat voor torens hebben we eigenlijk niet gebouwd? Wat voor torens hebben we niet gebouwd om zelf op te klimmen naar de hemel en naar God? Dat is de eerste reden van de torenbouwers van Babel. Zelf een ladder oprichten. Zelf een toren bouwen, door eigen inspanning en door eigen kracht de weg proberen terug te vinden naar een verloren paradijs en ten diepste naar de hemel. Dat is het eerste. Tweede, wat u kunt horen uit de mond van de torenbouwers van Babel is dat ze zich met hun toren ook een naam willen maken. Zo staat het in het midden van vers 4. Laat ons een naam voor ons maken. Dus in die torenbouw van Babel zit niet alleen het zelf proberen op te klimmen tot God, maar daarin zit ook de zonde van de hoogmoed. Zichzelf een naam vestigen, zodat andere mensen zullen zeggen, kijk eens wat ze daar gebouwd hebben. Kijk eens wat ze daar gepresteerd hebben. De zonde van de hoogmoed. En dan de derde zonde, het slot van vers 4 van Genesis 11. Opdat we niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. En misschien dat we zouden kunnen denken vanmorgen, maar dat is toch het ergste niet. Dat die mensen een herkenningsteken willen bouwen, dat ze elkaar weer kunnen terugvinden, dat ze niet verstrooid worden over de aarde. Maar beluistert u die woorden tegen de achtergrond van wat de Heer had gezegd na de zondvloed onder Noach. Dat de mensen zich over de hele aarde moesten verspreiden. En wat deze mensen willen is niet verstrooid en niet verspreid worden over de aarde. En dat is ten diepste tegen de achtergrond van Gods bevel. Ongehoorzaamheid. Daar hebt u de torenbouw van Babel, gemeente. Dat is dus ongehoorzaamheid. Dat is mezelf een toren bouwen naar de hemel en naar God toe. En dat is een project van eigen hoogmoed. En wat is nodig op deze eerste Pinksterdag om er ons eigen leven naast te leggen? En om onszelf te vragen, wat voor torens hebben wij gebouwd? Niet letterlijk. Maar wat voor torens hebben we in ons hart gebouwd? En als de Heere ons eerlijk maakt, dan hebben we op dat punt, denk ik, allemaal aan onszelf genoeg. En dan zou het kunnen dat er vanmorgen hier iemand in de kerk staat of zit die het zeggen moet. Heere, die torenbouwer van Babel, die is er niet alleen in Genesis 11, maar die kom ik ook tegen in mijn eigen hart. De een bouwt zo'n toren en de ander een andere toren. Maar we zijn ten diepste allemaal van zulke bouwers. Ongehoorzaam, hoogmoedig, eigengerechtig bezig om een bouwwerk op te richten. En als we dan teruggaan naar die geschiedenis van de torenbouw van Babel, dan lezen we, ja, en het staat er eigenlijk met een heilige en goddelijke spot. Die vind je ook in Gods woord. Dat de Heere vanuit de hemel neerziet op mensen en op de dwaasheid en op de zonde van mensen. Moet u eens horen hoe het er staat in vers 5 van Genesis 11. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. Toen kwam de Heere neder, terwijl die torenbouwers van Babel probeerden een toren op te richten die tot aan de hemel reikte. Moet de Heere vanuit de hemel nederkomen, omlaag komen, om het eerst eens te zien. En we begrijpen, dat is een mensvormige manier van spreken over de Heere, want de Heere ziet alles. En de Heere hoeft helemaal niet omlaag te komen om mensen te zien, maar het onderstreept hier dat, hoe groot die toren van Babel ook is in de ogen van de mensen, en hoe indrukwekkend dit project ook is voor degene die eraan bouwen, het in de ogen van de grote en heilige God niets voorstelt. God komt neder om het te bezien. En dan draait de Heere alle dingen in een handomdraai om. Door, we kennen de geschiedenis, door de spraak te verwarren. Tot dan toe was er, zo lezen we in vers 1, enerlei spraak en enerlei woorden op de hele aarde. Dus de mensen spraken dezelfde taal en verstonden elkaar allemaal. Maar op dit moment in de geschiedenis, bij de torenbouw van Babel, verwart de Heere de spraak. Zorgt hij ervoor dat de mensen elkaar niet meer kunnen verstaan. Ik herinner me dat ik als kleine jongen op de basisschool in Sliedrecht zat en dat daar voor het eerst, in elk geval herkenbaar voor het eerst, door de meester op een heel aansprekende manier over verteld werd. En dat de meester het ons vertelde, kinderen, hoe daar een bouwer was die vroeg om stenen, maar zijn collega verstond hem niet meer. En die kwam aan met gereedschap. En een ander vroeg om cement. En die kreeg wat eten en drinken. Men verstond elkaar niet meer. En daarmee werd heel dat project van de toren van Babel de bodem ingeslagen. En worden de bouwers van Babel verspreid over de hele aarde. Dat is de achtergrond, gemeente, van Pinksteren. En tegen die achtergrond moeten wij de woorden van onze tekst en de woorden die we uit Handelingen 2 gelezen hebben gaan beluisteren. Dat God met Pinksteren komt. Dat Hij zijn Heilige Geest uitstort. En dat een van de dingen die dan gebeuren dit is. Hoe staat het er in vers 4? Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nog een keer, dat is dus iets tegen de achtergrond van die geschiedenis van de torenbouw van Babel, die ons erop wijst dat alle taalbarrières en taalverschillen die er zijn in de wereld van vandaag uiteindelijk teruggaan op de zonde van de mens. Daar ligt iets verootmoedigends in. Dat onze Nederlandse taal en andere talen die wij misschien van jongs af aangesproken hebben. Talen waarin we ons wellicht verdiepen en waarvan we misschien veel weten. Maar dat die veelheid van talen ontstaan is door de zonde van Babel. En gemeente, aan de ene kant hoe verrijkend en hoe mooi de verschillen in talen kunnen zijn en in culturen kunnen zijn, want daar mogen we echt wel oog voor hebben. Verschillende talen kunnen ook zorgen voor een muur, voor een barrière, voor iets waar mensen zomaar niet overheen komen en langsheen komen. En dan, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in andere talen. Wie zijn dat geweest? In elk geval de 11 discipelen. Voor het overgrote deel vissermannen uit Galilea. Mensen die niet bekend stonden vanwege grote talenkennis. Mensen die het Aramees spraken, want dat werd gesproken in het land van de Bijbel in de tijd van het Nieuwe Testament. En de Galileërs spraken dat ook nog eens met een bepaald accent. Er werd op neergekeken door anderen in Israël, want ze konden eigenlijk bepaalde keelklanken niet eens goed uitspreken. En nu staan er 11 van die discipelen, van die Galileese mannen, en Gods geest geeft dat ze vol worden van hem. Ze werden alle vervuld door de Heilige Geest en ze beginnen door een wonder te spreken in allerlei andere talen. Wat voor talen, dat hopen we straks nog te horen. Maar er staat, en dat is iets wat ik nog onderstrepen wil aan het einde van onze eerste gedachte, zoals de Geest hun gaf uit te spreken, slot van vers 4. En dan onderstreep ik vooral dat woordje uitspreken. Daar staat in het Grieks van het Nieuwe Testament een woord waar 3 dingen in opgesloten liggen. Het eerste wat er in dat woord meeklinkt is dat de discipelen ronduit in alle duidelijkheid en in alle helderheid hebben gesproken. Dus op die eerste Pinksterdag, als daar die discipelen spreken, de grote werken van God spreken, de grote daden van God spreken, dan spreken ze dat in alle helderheid en duidelijkheid, zodat het niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Zo wil de Heilige Geest dus ook dat er gesproken wordt in zijn dienst. Niet versluierend, niet bewust onduidelijk. Niet zo, gemeente, dat een ieder er zijn eigen draai maar aan kan geven, maar in alle helderheid en duidelijkheid van het woord van God. Dat is het eerste. Tweede, wat er in dat uitspreken meeklinkt, dat is, het woord betekent in het Grieks ook met bezieling spreken. Gedreven spreken, met bewogenheid spreken. Zo hebben de discipelen, die 11 mannen op de eerste Pinksterdag, en misschien zijn het er wel meer geweest, een bredere kring van discipelen, maar zo hebben ze ook gesproken. Niet alleen ronduit en duidelijk en helder, maar ook met bezieling, gedreven, bewogen door Gods geest. Als de Heilige Geest dat geeft, kan dat blijkbaar samengaan. Dan kan het woord van God in helderheid en duidelijkheid gesproken worden, maar dan kan het ook bezield, bewogen, gedreven gesproken worden. En het belangrijkste, dat is het derde wat er in dat woord opgesloten ligt, dat is dat woord uitspreken zoals het aan het slot van vers 4 staat, dat betekent ook met goddelijk gezag spreken. Gods woorden laten klinken. Gods boodschap overbrengen. En dat hebben die 11 mannen of meerderen ook gedaan. Toen ze daar de grote werken Gods hebben gesproken en hebben verkondigd, toen hebben ze dat gedaan namens God. In alle duidelijkheid, met alle bewogenheid, maar ook namens hun grote zender. En ze hebben gesproken over de werken van God in de zending van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld. En ze hebben gesproken over de grote werken van God in het sterven van Christus aan het kruis. En ze hebben gesproken over de grote werken van God in de opstanding van de Heer Jezus. Ze hebben gesproken over de grote werken van God in de hemelvaart van de grote koning. Ze hebben Christus verkondigd. En wie zijn het dan die dat horen? Dan zijn we bij onze tweede gedachte. We hebben even nagedacht over de achtergrond van het wonder, maar in de tweede plaats, wie zijn de getuigen? Wie zijn het die daar zeggen in onze tekst, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En wat bedoelen die mensen met in onze talen? Vaak wordt er gezegd, gemeente, dat de pelgrims zijn geweest die ter gelegenheid van de grote feesten reisden naar Jeruzalem. Pinksterfeest, er waren mensen gekomen overal vandaan naar Jeruzalem. En die zijn daar aanwezig in de stad en die zijn getuigen van dit Pinksterwonder en van dit talenwonder. Die zijn er echt wel bij geweest, dat geloof ik wel, maar die worden niet allereerst bedoeld. Kijkt u maar mee, het staat er ook niet zo. Als u meeleest in vers 5, dan staat daar het antwoord. En er waren Joden te Jeruzalem wonend, godvruchtige mannen van alle volken, van ieder volk, van degene die onder de hemel zijn. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Mensen die wonen in Jeruzalem, maar die afkomstig zijn van alle volken onder de hemel. Wel, daarbij moeten we niet allereerst denken aan pelgrims, want pelgrims wonen niet in Jeruzalem. Die komen naar Jeruzalem, die verblijven daar enige tijd, maar die gaan weer terug. De groep die hier bedoeld wordt en die straks in de volgende verse ook nog verder wordt aangeduid, is een andere groep geweest. U moet weten, in de tijd van het Nieuwe Testament woonden de meeste Joden, als ik me niet vergis, is het vandaag nog precies zo, buiten Israël. De meeste Joden wonen niet in Israël. Toen in de tijd van het Nieuwe Testament ook niet. De meeste Joden woonden buiten Israël, in de verstrooiing. Sommigen woonden op Kreta. Anderen woonden in Rome, daar waren veel Joden. Heel veel Joden woonden in wat tegenwoordig Turkije heet, Klein-Azië. Een aantal Joden woonden in het oosten, in het huidige Irak en Iran. In Egypte waren er grote gemeenschappen van Joden. Dus overal over de wereld woonden Joodse mensen. En daar gaat het over in vers 5, Joden. En die mensen die waren opgegroeid, bijvoorbeeld in Alexandrië in Egypte, of in Efeze, of ergens op Kreta of in Rome, die hadden van jongs af natuurlijk ook de talen en de dialecten gehoord die daar gesproken werden. In Egypte of in Turkije of in Iran. Die hadden daar ergens in dat verre buitenland in de verstrooiing een bestaan opgebouwd. Die hadden misschien wel heel wat geld verdiend. En wat heel wat Joden deden, dat was als ze dan over de helft van hun leven waren, als ze genoeg verdiend hadden, dan verhuisden ze. Om hun oude dag, om hun levensavond door te brengen in Jeruzalem. Dus mensen opgegroeid overal ter wereld, die wanneer ze een jaar of 50, 60 waren, met alles wat ze verdiend hadden en bezaten, de reis maakten naar Jeruzalem om zich daar te vestigen. Om daar te leven dicht bij de tempel waar de offers gebracht werden. Om daar de grote feesten altijd bij te kunnen wonen. En om daar uiteindelijk in het land van de belofte en van de vaderen te sterven. Met de oude Joodse belijdenis op de lippen. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En om dan in de bodem van het land van hun vaderen begraven te worden. Op de Olijfberg of ergens anders in de omgeving van Jeruzalem. Over die mensen gaat het. Dat zijn de mensen die in vers 5 worden aangeduid. Joden, te Jeruzalem wonend, godvruchtige mannen of mensen van alle volken van degene die onder de hemel zijn. En die mensen, die dus overal gewoond hebben, die komen op de Pinksterdag naar de discipelen toe en ze horen die discipelen spreken. En dan horen ze tot hun grote verwondering dat die discipelen over de grote daden van God spreken in de taal in welke zij geboren zijn. Dus dan horen ze hoe die discipelen talen gebruiken. En er staat in de grondtaal op verschillende plaatsen in Handelingen 2 niet alleen het woord taal, maar ook het woord dialect. Hoe de discipelen talen en dialecten hebben gesproken, die zij als jonge kinderen hoorden in de straten van de hoofdstad van Mesopotamië. Of van Egypte, of in het verre Libië, of op Kreta. Die talen spreken de discipelen. Dat is wat deze mensen bedoelen als ze zeggen in vers 8. En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Begrijpt u, gemeente? Het wonder wat er hier gebeurt, u moet zich dat proberen, en wij kunnen ons dat denk ik wel wat meer voorstellen dan mensen die verder bij de grote stad vandaan wonen. Want wij leven hier in een stad met een smeltkroes van talen en culturen. En heel wat mensen, ook in onze gemeente zijn er mensen die hebben oorspronkelijk van jongs af aan een andere taal geleerd. Dan moet u zich voorstellen, deze mensen die van jongs af altijd die vertrouwde klanken hebben gehoord van de taal die ze zo in de straten hoorden waar ze opgroeiden, die horen die taal. En in die taal horen ze de grote werken Gods. Mensen, nog een keer, die al over de helft van hun leven heen waren, menselijk gesproken. Mensen voor wie gold dat de zon in hun leven allang over de middaghoogte heen was. Die daar in Jeruzalem waren gekomen. Die daar hun oude dag wilden slijten. En die nu, door de geest van Pinksteren, worden aangesproken. Bij de voorbereiding op de prediking gemeente heb ik wel moeten denken aan de mensen, en die zijn er in onze gemeente, voor wie dat geldt. Mensen die de middelbare leeftijd hebben bereikt en eigenlijk al over die middelbare leeftijd heen zijn. Ze zijn er ook onder ons vanmorgen en onder degenen die met ons meeluisteren. Het gaat dus in de tekst van vanmorgen ook heel bijzonder over uw leeftijdscategorie. Pinksteren bevat ook een boodschap voor jonge mensen. Onze jongeren moeten Joël 2 en Jesaja 44 nog maar eens lezen. Daar lezen we wel duidelijk dat Pinksteren ook te maken heeft met jonge mensen. Maar Pinksteren bevat ook een boodschap voor mensen die menselijk over de helft van hun leven zijn. Die misschien al in de levensavond zijn gekomen. En wat gebeurt er als deze mensen dan door de straten van Jeruzalem lopen? En als ze horen in hun eigen taal, die ze misschien al jaren niet meer gehoord hadden, maar die ze natuurlijk nog kenden van vroeger. Wat gebeurt er als ze in die taal de grote werken Gods horen spreken? Een paar dingen, gemeente. Dan laat de Heilige Geest allereerst horen in dat wonder. Ik ken heel uw leven. En ik ken uw levensgeschiedenis. En misschien zijn er wel geweest in Jeruzalem, die hebben zich in die stad toch ook wel vreemd gevoeld. Misschien zijn er wel mensen geweest en die hebben zich in die stad ook wel weer wat verscheurd gevoeld, innerlijk verscheurd. Een deel van hun leven lag ergens in het verre Turkije en het laatste stukje hier in Jeruzalem. De Heere zegt op de eerste Pinksterdag tegen ouderen daar in Jeruzalem, en hij zegt het ook vandaag in de prediking van het woord: ik ken uw leven, ik ken uw levensgeschiedenis. En ik spreek ook uw taal. Ik wil met mijn woorden en met het evangelie van vrije genade zo dichtbij komen dat u het hoort in uw eigen taal. Ziet u al iets gaan oplichten van het evangelie van Pinksteren? Ziet u dat ook Pinksteren predikt het opzoekende werk van een genadige God, die mensen opzoekt waar ze zijn en die ze aan wil spreken in hun eigen taal? En dat mag u dan heel breed nemen, jongeren en ouderen vanmorgen. Wij hebben allemaal onze eigen taal. In de letterlijke zin natuurlijk, maar ook in de figuurlijke zin. En als u misschien wel denkt bij uzelf, en ik ben gezien alles in mijn leven zo onbereikbaar voor het evangelie, dan predikt het talenwonder van Pinksteren dat de Heere daar komen wil waar zondaren zijn, om ze daar aan te spreken in hun eigen taal. Ligt nog iets in. Ligt natuurlijk ook een belofte in. Als daar in de straatjes van Jeruzalem en op tempelplein van Jeruzalem, waar wellicht deze gebeurtenis zich afgespeeld heeft, als daar allerlei talen en dialecten klinken uit de mond van de discipelen, dan ligt daar ook in opgesloten: God komt met zijn evangelie, de Heilige Geest werkt met zijn evangelie dwars door allerlei menselijke hindernissen en barrières en muren heen. Eén van die barrières was de taalbarrière. Dat mensen elkaar niet goed konden verstaan. De Heilige Geest maakte duidelijk op die eerste Pinksterdag: waar ik kom, daar breek ik door allerlei hindernissen heen. We noemen dat met een prachtig woord uit onze belijdenis: de Heilige Geest werkt onwederstandelijk. Dat wil zeggen dat mensen, als de Heilige Geest met kracht werkt, denkt u nog even aan dat beeld van die stormwind van de achterliggende dagen, maar als de Heilige Geest met kracht werkt, dat geen zondaar hem tegenhouden kan. Wel kan tegenstaan, dat wel. Wel tegenstand kan bieden. Ben u dat vanmorgen? Zit u daar vanmorgen met zo heel veel tegenstand tegen het werk van Gods Geest in uw leven? Met zo heel veel tegenstand onder de prediking van het woord? Moet voor u gelden vanmorgen wat Stefanus heeft gezegd tegen de Joodse leidslieden: gij wederstand bestaat altijd de Heilige Geest? Dan geven de Heere dat vanmorgen de wapens is uit uw handen mogen vallen. Maar ook al kan een mens zich lang verzetten tegen het werk van Gods Geest, ook al werkt een mens zo tegen. En als de Heere bekerend werkt, dan ga je daar ook iets van zien trouwens. Ik hoorde eens van een man die gevraagd werd, en hoeveel hebben er nou gewerkt bij uw bekering? Toen zei die man, 4. 4. Er werd vragend aangekeken, wat bedoelt u met 4? Toen heeft God de Vader gewerkt, trekkend, zei hij. Toen heeft God de Zoon gewerkt, verdienend. Toen heeft God de Heilige Geest gewerkt en hij heeft alle vijandschap gebroken en alle verzet is hij te sterk geworden in mijn hart. Maar toen heb ik tegengewerkt, zei hij. Toen heb ik aanvankelijk tegengewerkt. Dat is ook een van de dingen die je gaat zien als de Heere ontdekkende genade geeft. Niet dat je een meewerkend mens bent, maar een tegenwerkend mens in jezelf. Maar wat een wonder als de kracht van Gods Geest nu onwederstandelijk is. En misschien dat er vanmorgen ook wel iemand onder ons is die zegt, je zit zo'n tegenwerker die er iets van heeft gezien. Die het zo nodig heeft dat de Heilige Geest komt door alle bezwaren en door alle muren en door alle barrières heen. En dat Hij opent wat er gesloten is. En dat Hij overwint wat zich tegen Hem verzet. O, dan predikt het talenwonder van Pinksteren. Waar Gods Geest komt, daar breekt Hij door alle menselijke hindernissen heen. En dan nog iets. Er ligt ook een belofte in met het oog op waar Gods Geest wil werken. Want de Heilige Geest is uitgestort in Jeruzalem op de eerste Pinksterdag. Maar in Jeruzalem, daar klinken dus al die talen. Laten we nog even nagaan wat voor talen dat allemaal geweest zijn en wat voor dialecten. Kijkt u even mee als u wil in vers 9. Daar vindt u allereerst de oostelijke richting. Parthers en Meders en Elamieten. En die inwoners zijn van Mesopotamië. Dat is een eerste taalgroep. Dat is een gebied ten oosten van Israël. Iran, Irak, misschien een stuk van Jordanië. Om het met de landsaanduidingen van vandaag te zeggen. Dat is het eerste waar mensen vandaan kwamen. Hun talen, hun dialecten, oostelijke richting. Dan een tweede richting, dat is de noordwestelijke richting, Turkije. Dan lees ik verder, ik sla Judea even over, maar dan leest u Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamfilië. Allemaal aanduidingen voor streken in Klein-Azië, in Turkije. Noordwestelijke richting. Wat er klinkt in onze tekst is dus ook, daar zal het evangelie ook gebracht worden. Daar zullen mensen opgegroeid bij hun eigen talen ook bereikt worden met het evangelie van Gods genade. En u ziet het gebeuren in de zendingsreizen van Paulus. En dan nog een andere windrichting, dat is de zuidelijke richting. Dan lezen we nog een stukje verder in vers 10. Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. Dat is vooral het zuiden. Afrika. En dan nog weer andere gebieden. Romeinen worden genoemd. Dus de mensen uit Rome. Daar zal het evangelie ook komen. Kreta, Arabieren. Om aan te geven. Overal zal dat evangelie uitgaan. En op allerlei plaatsen in deze wereld. Zal de Geest van Pinksteren harten bereiken. Onder de prediking van het evangelie. Er ligt een belofte in de belofte van Pinksteren. Zelfs voor mensen die heel ver wonen. Zelfs voor mensen die vanmorgen moeten zeggen, en ik woon ten diepste in Babel. Ik ben zo'n torenbouwer. Wat hebben we gezongen vanochtend met Psalm 87? Ik zie Rahab, ik zie Babel, tot uw eer vermeld onder degenen die mijn grootheid zingen. God kan torenbouwers te sterk worden. En als hij ze te sterk wordt, en als hij ze bereikt met het evangelie van zijn genade, ja, dan vallen al mijn torens om. Dan vallen al mijn bouwwerken om. Dan moet mijn hoogmoed geslecht worden. Dan brengt Gods geest me in de ootmoed. Maar daar wil hij ook gaan spreken. De grote werken van God. We gaan eerst zingen. Psalm 19, tweede vers. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Daar is geen spraak of oord, daar is geen volk bekend, dat zelfs tot 's werelds end der hemelen stem niet hoort. Ik zei u al, ze zijn er ook uit dezelfde leeftijdscategorie als de getuigen van dit talenwonder op de Pinksterdag. Vanmorgen onder ons, thuis, met onze meeluisterend, hier in de kerk, mensen in de leeftijd van 60, 70 of nog ouder, 80. Hoe is het met u op deze Pinksterdag? Zou u nog zalig kunnen worden? Is dat een vraag die in uw hart wel eens gesteld wordt? Zou ik nog zalig kunnen worden? De duivel is er misschien wel bij om te zeggen, hoe ouder, hoe kouder. De duivel is er misschien wel bij om u te beschuldigen en te zeggen, u hebt uw beste tijd aan de zonde en aan de wereld gegeven. De duivel is er misschien wel bij om zo'n woord als van Brakel, en dat is een goed woord, maar om dat te misbruiken in uw leven en te zeggen, de Heere bekeert de meeste van zijn kinderen als ze jong zijn voor hun 30ste. En die leeftijd heb je al lang gehad. Ja, dat mogen wij wel zeggen tegen onze jonge mensen. Maar de duivel zegt het natuurlijk tegen de oude mensen. Kunt u nog zalig worden? Leg de vraag eens, gemeente, zoals wij alle vragen altijd weer moeten leggen naast het woord van God. Leg de vraag van morgen eens naast het woord van God. Leg die vraag van morgen, grootouders in de kerk, ouderen in de kerk, is naast Handelingen 2. Wie zijn het die daar in eerste instantie worden aangesproken door het talenwonder van Pinksteren? Het zijn mensen geweest van een jaar of 60, 70, 80 en misschien nog wel ouder. En God wilde die mensen gaan aanspreken, zodat ze de grote werken Gods hoorden in hun eigen taal. Zou het dan voor u niet kunnen? En jonge mensen, want Pinksteren is een heilsfeit dat heel bijzonder ook betrekking heeft op jongeren. Zo staat het er toch ook in het vervolg van de Handelingen 2, als er gezegd wordt, uw jongelingen zullen gezichten zien, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Is er niet alle reden om wanneer je misschien op deze eerste Pinksterdag wel met allerlei vragen uit je eigen jonge leven in de kerk zit of thuis meeluistert. Je misschien wel afvraagt, wie begrijpt mij? Wie weet er wat er allemaal is geweest in mijn leven? Wie doorgrondt me? Is er niet alle reden om je hart en je leven uit te spreken voor het aangezicht van die God die zondaren wil aanspreken in hun eigen taal. Wij horen hen in onze eigen taal de grote werken Gods spreken. En waartoe wordt dat evangelie dan vanmorgen in onze eigen taal gepreekt? Dat is, dan stip ik nog maar een paar dingen aan, dat is opdat er bij ons zou gebeuren wat er staat in vers 12. Zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig. En misschien dat er wel iemand is vanmorgen die zegt, nou dominee, maar dat hoeft niet van me. Ik hoef niet ontzet te worden en twijfelmoedig worden, dat hoeft niet. Nog een keer, daar staat ook weer zoiets wat eigenlijk een schat bevat in de grondtaal. Daar staat een woord dat betekent, ze wisten het niet meer. En ze gingen toch hun vragen stellen. Die twee dingen liggen erop gesloten. Toen deze mensen hoorden, toen ze de grote werken van God hoorden spreken in hun eigen taal, toen kwamen ze op een punt dat heel hun leven als het ware door elkaar geschud werd. Toen ze de naam van Christus, de naam van God hoorden in de taal waarin ze geboren werden, toen werden ze als het ware heen en weer geschud, ontzet. Ze raakten uit hun doen. Ze wisten het niet meer. En ze gingen ook vragen stellen. Ze gingen, zo staat er letterlijk eigenlijk, een onderzoek instellen. Wat zou het een zegen zijn als dat gebeurde vanmorgen? Als dat gebeuren mag in het leven van u, van jou, van mij. Als je vanmorgen onder de prediking van het woord en van het Pinkster-evangelie op dat punt gebracht wordt dat je het niet meer weet. Wat moeten we doen om zalig te worden? Dat je het niet meer weet. Dat je heen en weer geschud wordt in je leven. Maar dat je ook met je vragen terechtkomt aan de voeten van de Heere zelf. En dat je hem om onderwijs mag gaan vragen. Dat er gebeuren mag. En dan neem ik in gedachten als het ware nog een hele grote stap in deze geschiedenis van Handelingen 2. Dat echt die vraag geboren mag worden die de grote Pinkstervraag is. Wat moeten we doen om zalig te worden? Dat u de naam van de Heere mag gaan aanroepen. Want het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden, heeft Petrus gepredikt. Als dat, gemeente, de vrucht mag zijn van de Pinksterprediking van deze morgen. Als daar zondaren en zondaressen vanuit hun leven, dat misschien zo onbegrepen is door anderen, maar de Heere kent het wel. Als zondaren en zondaressen tot de Heere mogen gaan roepen vanuit hun nood, vanuit hun schuld, vanuit hun verzondigde leven. En dan zegt nog een keer Petrus het in opdracht van degene die hem gezonden heeft. En het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, waar hij vandaan komt. Wat zijn geschiedenis ook is, die zou zalig worden. Dan mag uw gemeente uw hart uitstorten voor de Heere in uw eigen taal. Zeg het maar, wat er is in uw hart, in uw leven. Is dat ook niet een wonder? Dat de Heere nu al die talen verstaat. Dat de Heere weet vanmorgen wat er is in uw hart. Om uw hart uit te storten en hem aan te roepen in uw eigen taal. De Heere komt in het evangelie van Pinksteren zo heel dichtbij. Er is nog veel meer over te zeggen. We hopen vanmiddag nogal verder te luisteren naar wat het werk is van de Pinkstergeest. Nog één ding over de bedoeling van dit talenwonder. De bedoeling, we hebben het eigenlijk al gehoord, is natuurlijk om mensen te gaan richten op het woord van God. Om ze aan te moedigen om te luisteren. Om hun vragen te stellen. Om hun hart voor de Heere uit te storten. De bedoeling van God is dat zondaren zullen gaan roepen en hem zullen gaan aanroepen in hun eigen taal. Maar de bedoeling is ook om zijn discipelen te bemoedigen. Want dat waren toch maar 11 Galileese mannen. Hoe moesten ze ooit de wereld ingaan? De Heer Jezus had het wel gezegd. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar denkt u niet dat die discipelen die vraag hebben gesteld. Hoe moet dat eigenlijk? Hoe moeten we mensen bereiken? Ja, er was in die tijd wel iets van een wereldtaal. Waardoor mensen verstaan werden. Maar hoe moeten we mensen zo bereiken dat we heel dicht bij hen komen? Hoe kunnen we mensen aanspreken in hun eigen taal? Onmogelijk. In eigen kracht. En hier op de Pinksterdag geeft Gods geest woorden uit te spreken in andere talen. Zegt de Heer het als het ware door dit wonder van Pinksteren. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik zal geven wat er nodig is. Ik zal geven wat er nodig is om dat woord te prediken en om dat woord te brengen. En om het te leggen aan de harten van zondaren. En ik zal het door mijn geest brengen in de harten van zondaren. Er is geen barrière, er is geen muur te groot. Dat gebeurde toen en dat gebeurt nu nog. Denk, gemeente, aan kleine kerkje in Rijnsaterwoude. Sommigen uit onze gemeente komen daar vandaan. Het is alweer een aantal jaren geleden dat daar onder het gehoor een vrouw was. Kwam niet uit Nederland. Ze was de Nederlandse taal ook niet machtig. Een paar woorden. De dominee die preekte daar. Die wist van de aanwezigheid en de achtergrond van die vrouw niets. De Heere wist het wel. En de Heere gaf, door een wonder van Pinksteren, dat er vanuit die prediking, die menselijk gesproken helemaal niet verstaan kon worden, toch een zegen viel in het hart. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Omgekeerd ook, ander voorbeeld, wijle dominee Smits ging naar Amerika toe. Ging de preken in een van de emigrantengemeenten. En voordat hij ging preken, ging hij bidden. Het gebeurde in die tijd nog in het Nederlands. De diensten waren nog in het Nederlands. En een van de woorden die dominee Smits gebruikte in zijn gebed was: O God, wil aan ons gedenken in uw goedertierenheid. En toen, met eerbied gesproken, gemeente, maar toen kwam de Heilige Geest. En die strekte zijn handen uit naar dat ene woordje: goedertierenheid. En Gods Geest maakte er een pijl van. En hij zond hem in het hart van een man die daar onbekeerd in de kerk zat. Eén woordje maar. Bijbels woord. En dat woord dat drong als een pijl in het hart van die man. En die man werd op dat moment in zijn hart verbroken en hij ging zien: nu heb ik tegen een goede tieren God mijn leven lang gezondigd. En met een verbroken hart en met een verslagen geest ging hij de kerk uit. En tegelijkertijd, want dat is iets wat de Heere altijd doet, als hij zondaren gaat ontdekken aan de zonde, dan geeft hij in die ontdekking altijd een uitgang naar God. Tegelijkertijd kreeg die man grote en goede tieren gedachten van God. En daarom vluchtte die niet weg met Kain in de opmerking: mijn zonde is te groot dan dat ze vergeven worden. Daarom eindigde die niet in de wanhoop met Judas. Maar daarom kwam die ermee aan de voeten van de Heere zelf. O God, u die een goede tierengod bent. Nu heb ik mijn leven lang gezondigd tegen zo'n goede tierengod. Maar wil u in uw goede tierenheid met mijn zonde vergeven. En het werd gezegend en de Heere werkte door één woord. En de Heer heeft zelfs onze woorden niet nodig. Maar het is wel het werk van de Heilige Geest dat hij een woord in zijn hand wil nemen en het wil brengen in het hart. Dat is het wonder van Pinksteren. En de Heere geeft het ook hier in Rotterdam. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf de naprediker en de grote toepasser willen zijn van de woorden die gesproken werden. Er zijn veel woorden gesproken. Wil het zondige vergeven. Wil het goede zegenen. En wil u als de geest van Pinksteren die woorden brengen in het hart. Eén woord, Heere. Eenmaal heeft de hoofdman het gezegd. Het was ook een heiden. Spreek alleenlijk één woord. En daar bidden we u om. Heere, werk u krachtig in deze grote stad, met zoveel talen en culturen, maar werk u ook krachtig in het midden van onze gemeente. Brengt u zondaren toe, verheerlijkt u uw naam, maakt u jongeren en ouderen zalig. Om Christus wil. Amen. Psalm 72, vers 3a en 2b zijn de slotzang. 3a, zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent, men zal hem van de Eufraat vereren tot aan des aardrijks end. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.